Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 1, de versen 7 en 8. Marcus 1, de versen 7 en 8. Daar spreekt het woord des Heren aldus en hij predikte, namelijk Johannes de Doper, zeggende: na mij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben nederbukkende de riem zijn schoenen te ontbinden. Ik heb u lieden wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Tot zover. Letten wij hier op: ik, hij of Johannes de Doper en de Heer Jezus Christus. Johannes de Doper, die spreekt van het water, en de Heer Jezus, waarbij sprake is van de doop met de Heilige Geest. Je voelt, door deze elementen worden deze twee versen beheerd. Wat Johannes zegt van zichzelf en van zijn werk, en wat hij zegt van de Heer Jezus Christus. Natuurlijk moeten wij niet denken dat in de prediking van Johannes de Doper en in de uitwerking op de hoorder, dat daar de Heilige Geest gemist werd. Natuurlijk niet. Want als er in der waarheid belijdenis werd gedaan van de zonde en overtredingen, dan was dat alreeds een werk van de Heilige Geest. Maar je voelt wel aan, toch, de machteloosheid van Johannes de Doper. Hoe of hoeveel mensen die door Johannes gedoopt zijn, die tot de volgelingen zijn gaan behoren van de Heer Jezus Christus, dat weten wij niet. Als je leest van gans Judea en Jeruzalem, dan krijg je met de indruk dat het grootste deel van het volk gedoopt is geweest of geworden. En dat hij hoofdzakelijk door de fariseeën en schriftgeleerden en sadduceeën verworpen is. Als je dan kijkt van de tegenstand die de Heer Jezus ontmoette, en die hoe langer hoe sterker geworden is, dan zeg je: ja, zouden daar nou ook velen bij geweest zijn die hem verlaten hebben en veracht, die gedoopt zijn geweest door Johannes? Dat weten wij niet. Dat staat ons alles niet vermeld. In ieder geval, dit voelt ge wel aan, de heraut is de koning niet. De voorloper is de komende niet. Van degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand meer dan Johannes de Doper. Maar de minst in het koninkrijk God is meer dan hij. Johannes, die door de Heer Jezus werd omschreven, niet als een riet dat door de wind heen en weer bewogen werd, maar als een getuige van God in de woestijn. Deze Johannes had ook tot inhoud van zijn prediking onder andere: na mij komt die sterker is dan ik. Na mij. Of achter mij. Betekent hier even hetzelfde. Dat zegt hij door de Heilige Geest. Dat zegt hij als een getrouwe dienstknecht van de Heer. Als die tweede Elia. Omdat het mensen eigen is, ons eigen is, om te zeggen: na mij vergaat de wereld. Na mij is er niks meer te wachten. Na mij is het afgelopen. Dat zegt een mens niet. Maar zo komt hij vaak openbaar. Hij is eigenlijk altijd zo'n beetje de laatste. De laatste gelovige. De laatste geheiligde. De laatste eerlijke en goed bedoelende. En wat er achter me komt, dat zijn alleen maar wolven. In schaapskleding. Ja, Paulus zei door de Heilige Geest dat er na hem zware wolven zouden komen. En dat zei hij zeer terecht. En zo mogen wij ook wel eens op grond van het woord iets aanzien komen. Maar je moet toch voorzichtig zijn. Alles wat voortvloeit uit ons eigen ik, uit onze eigen eer, dat is te verdenken. Na mij de zondvloed, zeggen de mensen dan. Ook weer zo'n eigenaardige uitspraak. Ja, ik weet wel. Hier staat achter mij, komt iemand aan. Maar de bedoeling, wat ik bedoel, is hetzelfde. Is hetzelfde. Dit. Het houdt niet op met mij. Het staat niet vast bij mij. Maar het is God zelf, de eeuwige. En het is zijn Christus en zijn Heilige Geest waar het eigenlijk om gaat. En wat dat betreft, ik weet, Johannes heeft het niet makkelijk gehad in de gevangenis. Hij kwam in grote verzoeking en in de strik. Maar de strik is gebroken en Johannes mocht ontkomen. Ik weet dat wel, maar je moet er toch niet min over denken. Als hij in zijn prediking onder andere ook gezegd heeft, hij moet groeien. Wat een... En ik minder worden verdorren. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend des bruidegom, die staat, die buiten staat, als de bruidegom het huis binnengaat. Die hoort de stem van de bruidegom, naar Oosters gebruik. Als hij voor het eerst de sluier van zijn bruid wegslaat, opteelt en hij een verraste schreeuw geeft van blijdschap. Johannes zegt, heeft gezegd, ik heb de bruid niet. Maar de bruidegom, dat is Christus, die heeft de bruid. Ik sta er maar bij. En ik ben blij als ik zijn stem hoor. Wat is dat ingrijpend diep als je erover denkt dat wij de gevallen zondaren zijn met altijd de mens in het middelpunt. Dat het altijd zo door ons hele wezen heen gevlochten zit. En als we denken, ik niet, dan zijn we al verkeerd, of verkeerd, dan hebben we alweer niet in de gaten, dan nemen we het niet serieus, dat wij inderdaad die dwaze schepselen zijn. Ik. Nou voel je ook aan dat het een goddelijk werk is, een werk van de Heilige Geest, om dat hier te gaan doorbreken. Het breekt pas goed stuk als wij sterven. Maar toch, in beginsel, wordt het werk begonnen. Niet ik, maar hij. En als hij het alleen is, dan zijn wij dood. Dat is die man die een omschrijving gaf. hoe zijn leven weg geweest was. Het was ik. Toen was het ik en hij. Toen was het hij en ik. En tenslotte hij alleen. Maar ja, dan blaast de mens ook de laatste adem uit. Dan is er ook niets meer waar die op steunen kan. Dan alleen op eeuwige armen die zich uittrekken onder de ellendige. Die hem thuis kunnen brengen. Want hij kan niet. Blijft niet zo. En daarom, wat is het een grote genade als u dat leest in hoe Johannes van zich afgewezen heeft. Ik weet wel, de woorden kunnen wij wel makkelijk zeggen. Maar de beoefening daarvan is een hele les in het leven. En dan zegt de Johannes, na mij komt. Komt er dan nog wat, Johannes? Jij bent al zo'n preker. Jij bent een heraut, een stem van de roepen in de woestijn, een wegbereider. Ja, een wegbereider. Dat is hij zich bewust. Na mij komt. Wat positief. Want Johannes zegt dat niet tandenknassend. Maar hij zegt dat als het ware in die innerlijke betrokkenheid. En ook met een sterk verlangen. En een zekerheid die God aan hem gegeven heeft. Dat de redder, de zaligmaker, komt. En al zou hij dan in zijn komen in deze wereld anders zijn dan Johannes zich dat had voorgesteld. Na mij komt. Het is een troost. Als mensenkinderen niet vastgehouden worden en vast blijven zitten in het heden. In het nu. In vandaag. Je kunt zeggen, nou ja, we hebben al genoeg aan, we hoeven geen stap meer te doen. Ja, ja, dat is het wel. Dat is ook zo. Maar ik bedoel dat je niet zonder hoop, zonder verwachting door het leven gaat. Waarbij het eindpunt is, jouw ziekbed, je sterfbed, of een atoomoorlog, of weet ik wat ergens. Als dat alleen, of als dat is de begrenzing van ons leven, is dat arm. En zo zijn wij. Wij zijn natuurlijk kinderen van het moment, van de tijd, van ons eigen leven nu. En misschien dat we nog een klein stukje vooruit denken, betreffende ons eigen leven. Zouden we overleven of zouden we dit of zouden we dat? Maar je voelt wel aan het alles beslissende. Het grootste, het wonderbaarlijkste is, na mij komt. En dan niet met oog op een atoombom. Of een zondvloed. Weet ik wat dan weer? Of een verloren geslacht dat zich afwendt van de dingen van God en zijn woord. Die bezwijkt in de zorgvuldigheid en de begeerlijkheden van dit leven. Ondanks dat alles. Na mij komt. Johannes had het oog op de Heer Jezus Christus. En eigenlijk is dat nog zo. Al is het in een iets ander verband. Ik zeg het nu met het oog op zijn toekomst. En zijn komen in woord, in sacrament, maar ook in zijn komen op de wolken des hemels. O, soms laat de Heer het ons zien en dan geeft hij ook het gebed erbij. Heere, alsjeblieft wil mijn ogen toch ontsluiten. Wil het geloof werken, want ik heb geen geloof. Wil de liefde werken, want ik heb het niet. Wil de hoop doen herleven naar uw gebod. Dat het waarachtig is. Na mij komt. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Al het volk waar het wreedgeweld moet richten, wordt in rechtmatigheid gelijk. Na mij komt. En als de wormen na dit mijn huid zullen doorknaagd hebben, zo zal ik uit dit mijn vlees God aanschouwen. En mijn ogen zullen hem zien en geen vreemde, welk ik voor mij aanschouwen zal. Na mij komt. Dan moet je alles eens bedenken wat je hoort en ziet en waar je zelf deel van uitmaakt. Waar we het allemaal al over hebben, wat er allemaal komt. Op geestelijk en materieel gebied, wat er allemaal komt. Oh. Voor een groot gedeelte staan de kranten vol met wat er is en wat er komen zal. Maar de levende verwachting. Na mij. Kom. Want hij heeft gezegd. Ik kom. Zeg mensen, wij hebben altijd natuurlijk de aanleg, zo zijn we geboren en getogen. Wij hebben altijd de aanleg, dat weet je wel, uit de schrift, toen Jezus toen vet werd, toen sloeg hij achteruit. He, dat is in onze woorden gezegd, he, een mens zit rondom in de weldaden. En nou laten we dan even stellen, op grond van het woord van God, dat de grootste weldaad eigenlijk is, als de Heer nog zijn dierbaar woord wil geven, thuis en in de kerken, op de catechisatie en noem maar op. En een mens raakt overal aan gewend. Mens raakt overal aan gewend. Hij hoort de woorden wel. En de klanken wel. Maar als de Heilige Geest hem er niet aan ontdekt, dan denkt hij nog dat hij leeft ook. Terwijl hij moest bedenken, Heere, wil u over zulke doden ontfermen als ik ben? Want anders is het alleen maar ik kom. Ik kom, dat zijn wij dan. Nou, gelukkig, gezegend als de Heilige Geest aan die boom van ons gaat schudden. Als hij dat woord in onze harten wil heiligen bij de aan- en bij de voortgang, door de kracht van de Heilige Geest. Dan staan we niet voor een blinde muur, waar je de mensen over hoort praten. Die bijvoorbeeld helemaal geen één kindje meer op de wereld durven te zetten, zoals ze dat noemen. In zo'n wereld. Nee. Dan is het laatste niet de dwaasheid van de machthebbers van deze wereld. Het laatste is ook niet een kerk die achteruit gaat of leeg loopt. Maar hij zal over het stof op. Daar als de laatste. Hij komt. Wel gelukzalig is het volk dat het geklank kent. Dat niet vastloopt tegen die muur en voor die muur blijft staan altijd en eeuwig. Maar dat hier, al is het dan bij ogenblikken hier op deze aarde, want het is hier nog niet de volmaaktheid. Is hier niet het land der rust. Hier zitten wij, daar komt nog vlees en wereld bij. Ai, help ons toch en maak ons vrij, want we verdrinken hier. In het grauwe, donkere water. Maar dat we hier bij ogenblikken is te mogen doorheen zien. Hij komt. Na mijn kom. Zou je daar nog een steunsel voor kunnen noemen? Ja, je zou kunnen zeggen in de eerste plaats het eeuwig blijvende woord van God. Dat is steunsel. Maar er is nog wat. Als de Heer Jezus naar ons omziet, dan is dat ook een komen. Dat is ook een komen. He, als hij zegt, maar ik kom weder tot u, dan heeft dat ook betrekking op het Pinksterfeest. Hoe hij nou door de Heilige Geest en door het Woord en met zijn genade, ook al is hij dan niet lichamelijk bij ons, maar dat hij toch komt en dat hij ons blij maakt. Heel onverwacht soms. En dat je al zo in donker en duister zit, dat je zegt, ja, waar is nou mijn hoop en mijn moed gebleven? En dan opeens onverwacht komt de Heer en die troost en die sterkt, die geeft weer nieuwe moed. Nou, dat mag ook dienen tot ondersteuning van die hoop die niet beschaamd na mij komt. Zou hij die hier kwam ondanks alles, die hier kwam om te spreken van vrede in de ziel, die hier kwam spreken van zijn oneindige barmhartigheid, zou hij vertoeven en eeuwig achterblijven? Nee, dat duldt zijn glorie niet. Hij komt. Ja, nou zegt Johannes, na mij komt die sterker is dan ik. Wat is dat? Die sterker is dan ik? Wil Johannes zeggen, ik ben een sterke man. Ik ben een sterke preker. Ik ben sterk geworden in de ontbering van de woestijn. Maar na mij komt iemand die nog sterker is. Nee, dat betekent het niet. Dat is te weinig onderscheid maken. Je kunt niet zeggen, ik ben sterk en de Heer Jezus is nog sterker. Natuurlijk niet. Want hij is de gans andere. Hij is de Heere uit de hemel. Het ligt niet in dezelfde lijn als een mens. Zo bedoelen wij het vaak wel. Dan zeggen we ja, dan bedoelen we eigenlijk. Ja, ik ben maar een klein mannetje hoor. Hij is veel. Dan bedoelen we stilletjes. Ach. Bij God vergeleken ben ik natuurlijk maar een klein mensje. Maar ja. Ik ben toch nog wel wat. Ik ben nog wel sterk. God is natuurlijk sterker. Maar ja. Ik heb toch ook een geloof. Een sterk geloof. Heb ik geen sterk geloof? Heb ik niet dit? Heb ik niet dat? Dat zit er bij een mens in, hè? God, ja. God is de sterkste. Maar vergeet mij ook niet. Altijd komt maar weer om de hoek kijken. Mijn eigen dunk. Mijn eigen waan. En daarom naar de menselijke uitlegging zou je zeggen. Ja Johannes, dat was er eentje. Maar de Heer Jezus, dat is nog meer. En de Heer Jezus heeft gezegd. Zonder mij. Kunt gij niets doen. En de Heer Jezus heeft gezegd, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Nee, Johannes bedoelt hier niet te zeggen van, ik ben al zo'n sterke gezant van God. Maar er komt nog een sterkere. Hij bedoelt eigenlijk te zeggen. Bij hem vergeleken ben ik niks. Dat bedoelt hij eigenlijk te zeggen. Met dat sterker duidt hij niet een gradueel verschil aan of zo. De Heer Jezus is weer wat sterker, maar bedoelt hij, duidt hij aan dat gans anders. Want ik sta hier. Ik. Te preken. En dat kan ik nog niet eens. Te dopen. Dat kan ik nog niet eens. Ik kan geen ene zonde afwassen in de Jordaan. Ik kan geen ene zonde vergeven. Ik kan geen één hart blij maken in waarheid. Dat kon Johannes niet. Waarom niet? Johannes was een kind van de Heer en een knecht van de Heer. Maar hij was ook een mens van gelijke beweging als wij. Een mens waarvan we later horen dat hij zo diep en diep in de put zat. Dat hij twee discipelen zendt tot de Heer Jezus om te vragen. Zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? Als je zo alleen in de gevangenis zit en boven je hoofd gaat alles gewoon door. En er is geen grote. Hij die achter je aankomt en zegt, ik kwam je eens bezoeken, Johannes. Moet je indenken. Hij hoort maar van zieken die beter worden. Evangelie. En hij denkt, waar blijft de bijl? Aan de wortel der bomen. Waar blijft nou de kracht? Want wanneer zal die wan nou eens nemen? En het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden? Ik begrijp er niks van. Hij was een mens. Al zouden wij je misschien in het menselijk een sterke persoonlijkheid noemen. Maar wat is nou een sterke persoonlijkheid? Wat is dat nou? Wat is eigenlijk een sterk christen of een groot christen? Weet jullie raad met dat woord? Een groot christen. Wat is dat dan voor iemand? Wij bedoelen daarmee een uitblinker. Iemand die opvalt ergens mee. Maar eigenlijk past het niet. Christen en groot, dat hoort eigenlijk niet bij elkaar. Want de meeste zijn aller dienaar. Daarom kun je ook van Johannes niet zeggen. Ja, dat was Johannes bedoeld te zeggen. Mensen, hier sta ik te praten, te preken. En ik sta te dood. Maar gelukkig, gelukkig dat er één achter mij aankomt. Die sterker is. Die anders is. Die ook inderdaad bevoegdheid heeft om de zonde te vergeven op de aarde. Om de duivelen te weerstaan en uit te drijven. Om de dood te overwinnen. Eén die waarlijk sterke is, zodat we hem mogen noemen naar het woord van Jesaja, sterke God, die de zonde zal dragen in zijn lichaam op het hout, die ter helle zal nederdalen in alle grootste verschrikkingen, die met een doop gedoopt zal worden onder het rechtvaardig oordeel van God. Dat is hem, wil Johannes zeggen. Die is zo groot. Buiten dat is alles vruchteloos. En ik ben niet met hem te vergelijken.
Ik kan wel een grote schreeuw geven. Bekeert u, want het koninkrijk is nabij. Maar ik kan niet één ziel verwonden. Ik kan niet verootmoedigen. Ik wacht op de hulp van boven. En die hulp die God besteld heeft, is zo sterk en zo groot, dat waar ik als het ware met het tekenen werk, is hij de betekenende zaak zelf. Ik mag wijzen naar de betekenende zaak. Straks zegt hij, zie het lam God dat de zonde der wereld wegneemt. Maar hij is het lam God dat de zonde der wereld wegneemt. Zo stelt Johannes die grote hij tegen dat haast onmogelijke ik. En hij knoopt eraan vast, ik ben nog niet waardig om bukkende riem van zijn schoenen te ontbinden. Dat is toch een slavenwerk? Om schoenen te ontbinden of schoenen aan te dragen of weg te dragen? Ja, dat is het ook. Maar Johannes spreekt hieruit dat hij daartoe niet waardig is om dat te doen. Waarom niet? Wat bedoelt hij? Hij bedoelt, ik kan geen deel hebben aan het werk wat hij gaat doen aan zijn gangen. De gangen van mijn vorst en heer. Ja, wel deel in de zaligmakende zin dat hem de genade van de Heer Jezus geschonken zal worden. Zo bedoel ik het natuurlijk niet. Maar met dat hij niet waard is, wil zeggen, ik kom niet in aanmerking om mee te doen met zijn goddelijke weg, met zijn goddelijke voetstappen. Als hij straks voor ons, ik zeg goddelijke voetstappen, maar omdat wij weten uit het woord van God, God is geopenbaard in het vlees. Maar straks in de vernedering, in het lijden en sterven, in de gehoorzaamheid, ik kan zijn schoenen nog niet vastmaken. Daartoe ben ik onwaardig. Want hij is de heilige, de onnozele, de afgescheidene van de zondaar. Dieper gezonken, maar dan door toerekening dan één schepsel ooit gezonken is onder het rechtvaardig oordeel God. Daar kan ik niet aan meedoen, zegt Johannes. Ik kan nog niet een centimetertje van zijn weg met hem gaan of voor hem gaan. Johannes getuigt dus, ik val er buiten. Als het over het grote werk gaat van verzoening en voldoening, van de verheerlijking van Gods deugden en van zijn heilige wet, dan zegt Johannes, dan kan ik helemaal niet mee. Geen stap. Dan is hij de bewerker alleen van dat grote werk. Jezus Christus en die gekruisigd. Dat zal ook uitkomen ook. Indien zij dan mij zoekt, zo laat deze heden gaan. Kunt gij lieden dan niet één uur met me wachten? Kun je nog niet één riempje van mijn schoen ontbinden? Kun je niet even op mijn schoenen passen? Nee. Nee. Hij doet het werk alleen. Ik ben niet waardig, nederbukkende de riem zijn de schoenen te ontbinden. Want in het werk der zaligheid is alles afgelopen aan onze kant. Daar komt nou niks meer aan te pas. Dat betekent nou ook bij wijze van spreken, daar kan een mens nou nog geen knoop van zijn jas voor los of vastmaken. Dat doet hij niet aan mij in die zin. Dat is een eenzijdig werk van God. En het is een eenzijdig werk van die zaligmaker.
Dat hij dat zo zeggen mag. Hè? Ja. Ja, ja, wij nemen liever een vlag en lopen voor de Heere Jezus uit. En kijken om ons heen of dat de mensen ons wel goed zien. Maar om te zeggen, oh, ik ben niet waardig. Om voor hem op de knieën te gaan en zijn schoenen los te maken. Ben ik nog niet waardig. Hij alleen. Hij die vorderaad is alle hulde waard. Wat een onderwijzing toch. Ik ben niet waard. Ik kom er niet aan te pas, mens. Hij alleen. Ik heb u wel gedoopt met water. Ja. De waterdoop, de doop door onderdompeling in de Jordaan. Heb je weer die tegenstelling? Ik, hij. Maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En nogmaals, wat ik in het begin opmerkte, dat geldt nu ook. Je moet niet denken dat de Heilige Geest er niet bij te pas kwam bij de prediking van Johannes de Doper. En dat er geen zondaren werden verslagen in het hart door de werking van die Heilige Geest. Het gaat hierom. Johannes kan het woord wel spreken door God, genade en geest. Maar Johannes kan niks toepassen. Johannes kan niks toepassen. Hij kan niet geven. Maar als straks Jezus komt, als hij komt, die kan werkelijk zeggen, ik wil, word gereinigd. Dat kan hij zeggen. Hij kan zeggen. Mijn zoon weet wel gemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Hij kan met die overtuigingskracht. Niet dat Johannes in die zin geen overtuigde prediker was. Maar hij kon met dat woord scheppen, Jezus Christus. Hij kon zijn hand uitstrekken en zeggen, vrouw, word gezond, genezen van uw krankheid. Zonder ergens naar te vragen. Hij kon zeggen, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere troost vergeven. Die zal het uit het mijne nemen en die zal het u verkondigen. Die zal u dopen met de Heilige Geest. Waarom ziet Johannes, of dat, hoe ver hij dat gezien heeft, dat weet ik niet. Maar je merkt dat er nogal eens spanningen zijn opgetreden tussen de volgelingen van de Heer Jezus en de volgelingen van Johannes. Want Johannes kwam nog etende, nog drinkende. En ze hebben wel eens gezegd, waarom vasten de discipelen van Johannes toch zoveel? En u en bidden, maar uw discipelen niet? Kennelijk is er een groep discipelen van Johannes gebleven, die de lijn van Johannes wilde voortzetten. En die zich niet bij de Heer Jezus hebben gevoegd. Dat blijkt ook als we spreken over de doop, omdat de discipelen van de Heer Jezus ook gaan dopen en allemaal mensen achter de Heer Jezus aangaan. Dat wekt een weinig, ja, spanning. Johannes zelf in de gevangenis begreep het ook niet meer. Kun je dan indenken, ook in dat licht, die zal u dopen met de Heilige Geest. Wat nodig. Wat nodig. Want nu had Johannes wel die doop der bekering tot
vergeving der zonden, met het oog op de vergeving der zonden. Maar hoe kom ik in die vergeving der zonden? In de vervulling, in het gebracht worden tot hem. Dat kon Johannes niet en dat kon hij zijn volgelingen ook niet geven. Dat kan de Heer Jezus Christus alleen. Ik kan zeggen, ik ben gekomen in deze wereld om te zoeken zondaren. Ik ben gekomen om zieken te genezen. Ik ben gekomen als de goede herder die het leven geeft voor de schapen. Dat water is symbool. De zee is werkelijkheid. Dat water, dat stroomt daar, dat halen we uit de kraan. Of Johannes die doopt in de Jordaan. Maar de geest kun je uit niet ene kraan laten komen en uit niet ene schaal. Die hangt aan de belofte, ziet de dagen komen, dat ik mijn geest zal uitstorten over alle vlees. Die ouden zullen dromen, en die jongelingen zullen gezichten zien. Ja, er zal geprofeteerd worden. Dat kon Johannes niet. Johannes kon wel eens zeggen, misschien, oh, dat gij de hemelen scheurde. Dat gij nederkwam. Dat de bergen nou eens vervluchten, verfloten voor uw aangezicht. Gelijk een smeltvuur brandt en het vuur de wateren doet opbobbelen. Om al zo uw naam aan uw wederpartij dus bekend te maken. Maar hij kon zelf die hemel niet scheuren. Hij kon niet zeggen, kom, en hij kwam. Maar dat kan Jezus wel. Dat kan Jezus wel. En daar tekent Johannes nu in dat grote verschil. Ach, het gaat niet alleen niet om mij. Maar het is nog meer, minder, broeder. Ik heb wel gedoopt met water. Maar die doop had op zich niks te betekenen als die niet steunde op die komende die achter me aankomt. Ik kan wel zeggen, betert u en bekeert u. Doe schuldbelijdenis van je zonde. Maar die achter me aankomt, die kan jullie alleen maar oprapen en meenemen. Die kan alleen maar zeggen, zover het oost, het west verwijderd is van het oosten, zover heb ik om uw ziel te troosten, van u de schuld en zonde weggedaan. Johannes is de paus niet, die denkt dat hij op grond van dit of dat zalig kan spreken. Nee, dat doet alleen de van God gegeven koning, borg en midden. Voel je nou het verschil? Voel je nou dat die Johannes zo lang geleden eigenlijk ook al gezegd heeft, daar gaat het maar om. Om die persoon. Om die middelaar. Van verdienste en van toepassing. Die gezegende grote koning die tot ons komt in de Heerenaam. Daar gaat het maar om. Want als hij ons zou laten zitten, dan zitten we over een eeuwigheid nog. Gebeurt niet. Maar nu, Johannes wist, hij komt. Wij weten, hij is gekomen. En ik hoop dat de Heere ons dat geeft. Dat we nu nog, al is het dan wat eschatologisch, met het oog op het einde gericht. Dat we nu nog mogen zeggen, midden in alle zorgvuldigheden van het leven en van alles wat de mens bezetten kan, dat we nu nog mogen zeggen, na mij komt. Want hij komt eraan. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven.
Amen.